In Genesis 1 waren wij vorige keer bij die versen die spreken over de schepping, heet het, van Adam. Want dat is wat er toch staat in vers 26, althans in het origineel. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En zo verder, en ik heb mijn best gedaan om u te laten zien dat uit de Bijbel wel te verstaan, dat deze uitspraken over die Adam die gemaakt zou worden, dat het uitspraken zijn in essentie over de Heer Jezus Christus. Want van deze eerste Adam wordt gezegd dat hij een voorbeeld is van degene die komen zal, met de woorden uit Romeinen hoofdstuk 5. Men zou dus niet al te voorbarig en min of meer vanzelfsprekend deze woorden op de natuurlijke mens toepassen. Maar men zou begrijpen dat het woorden zijn die veruitreiken naar een toekomst, namelijk naar degene die in onze Bijbel genoemd wordt de tweede mens, de laatste Adam. Dat zijn de uitspraken in elk geval uit 1 Korinthe 15, van wie ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat die het beeld Gods is. En niet naar, want dat is toch een tamelijk betrekkelijk begrip, maar die het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, die het beeld is des onzienlijke Gods, of hoe het allemaal maar heten mag, die de vertoning is zelfs van de onzienlijke God enzovoorts. Maar ik heb u dat soort schriftplaatsen laten zien de vorige keer. Want het idee dat die mens, die eerste, meteen al beschouwd moet worden als beeld Gods, is eigenlijk toch wel een beetje godslasterlijk, lijkt mij. Want ja, niet dat het in onze dagen opvalt, want men heeft in onze dagen de mens tot God gemaakt. En zelfs de dieren tot God gemaakt. Niet omdat ik het bedacht heb, maar staat gewoon in Romeinen hoofdstuk 1 dat dat gebeurd is in de loop der tijd, dus vooruit maar weer. Men heeft God weggeredeneerd en de mens aan de top van de hiërarchie geplaatst en bovendien de hele hiërarchie in elkaar gedrukt, plat neergelegd, om zo te zeggen. En in zo'n samenleving leven wij feitelijk. Maar in de Bijbel liggen die dingen anders. Dat wil zeggen, die eerste is inderdaad degene die genoemd wordt Adam. Laat ons Adam maken. Dat is dus er maar één, in elk geval. En het is niet eens het woord mens, zodat de vertaling met mensen twee keer fout is. Adam betekent niet mens en bovendien had het er enkel van moeten zijn. Dus ja, je proeft daaruit dat men van de verkeerde kant binnenkwam en dus niet echt begrepen heeft wat er staat. Hetgeen voor mij dan toch weer wat ruimte geeft om te zeggen wat er dan wel staat. Namelijk, het gaat maar niet over de mensheid in het algemeen, hoewel dat erin besloten ligt, maar het gaat over de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Maar het zal nog wel een jaartje of 4000 duren voordat die verschijnen zou. Want hoe dan ook, de uitspraken over de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is, en die dus ook om diezelfde reden beschreven wordt als zoon van God, zijn uitspraken die op hem van toepassing gebracht worden eerst na zijn opstanding uit de dood. Dat is ook van groot belang, want die uitspraken over de Heer Jezus Christus die beeld Gods is, die uitspraken, die schriftplaatsen worden weliswaar gebruikt om aan te tonen de Heer Jezus als de zoon uit de leer van de drie eenheid. Maar dat is ten onrechte, volkomen ten onrechte, omdat het uitspraken zijn over de opgestane. en niet over daarvoor. Dat geldt voor dat hij beeld Gods is, na zijn opstanding, maar dat geldt net zo goed voor de term zoon van God. Want hij werd pas tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. Dat zijn dingen die wij nogal kwijt zijn geraakt. Want, en de bedoeling daarvan is, van het kwijtraken, de bedoeling daarvan is dat wij zijn dood en opstanding, zijn lijden, dood en opstanding, over het hoofd zien. En niet meer zien als de oorzaak voor onze zaligheid, dan wel de zaligheid in het algemeen. Maar dat is het wel. De opstanding van Christus is namelijk de verschijning van de eersteling van de nieuwe schepping. De eerstgeborene van die nieuwe schepping die God maken zou, enzovoorts. En daarin worden deze woorden uit Genesis 1 trouwens pas gerealiseerd. Er staat hier bovendien, ik lees het nog even snel, in vers 26... niet alleen naar ons beeld en onze gelijkenis, maar ook dat zij heerschappij hebben. Dat meervoud heb ik u uitgelegd. Want de mens bestaat in principe uit twee. Want dat staat in vers 27. Daar hebben we het ook over gehad, dacht ik. God schiep de mens. Man en vrouw schiep hij ze. De mens zijn er twee, het is man en vrouw. Dat geldt trouwens ook voor Christus. Want de, hoe zal ik het zeggen, die mens, namelijk Adam en Eva, hetgeen beschreven wordt natuurlijk in hoofdstuk 2 hier, Adam en Eva zijn gezamenlijk als eenheid, als één vlees heet dat, een beeld van Christus en de gemeente. Want dat staat in Efeze 5. Ik heb het niet geschreven, ik heb het niet bedacht. Het staat gewoon zwart op wit dat dat zo is. En man en vrouw zijn één vlees, die heb ik u geloof ik ook uitgelegd vorige keer. Het woord vlees heeft namelijk, maar dat staat niet in alle woordenboeken hoor. Maar het is zo, blijkt uit de Bijbel, het woord vlees heeft ook de functie, de betekenis van een lichaam. Van een samengestelde eenheid. En man en vrouw zijn één vlees, wil zeggen ze zijn één samengestelde eenheid. Ik zal wel gezegd hebben, dat hebben wij afgeschaft. We hebben er ook zo lang problemen mee gehad. Dus we hebben het officieel afgeschaft. Moest tenminste kort geleden nog een belastingaangifte doen. Man, wat levert dat probleem? Wil je het ook voor die vrouw doen? Ja. Wat ik toen allemaal moest invullen enzovoort. Toen heb ik maar teruggegaan en zei nee. En toen was er geen probleem meer ineens. Want ja, want man en vrouw als een eenheid, ja, dat is eigenlijk langzamerhand afgeschaft, onbekend enzovoort. Weten wij niet meer van, maar in de Bijbel is dat officieel wel zo. En de eenheid van Adam en Eva, Eva immers die geformeerd wordt uit het lichaam, uit het vlees dus, van Adam. Die Eva is één vlees dus met Adam. En die woorden die daarbij gebruikt worden, maar daar moeten we het natuurlijk later pas over hebben. Die woorden daarbij gebruikt worden, die worden in Efeze toegepast op Christus. Met de mededeling, Christus en de gemeente, met de mededeling, deze verborgenheid is groot, weliswaar, maar zegt hij, deze woorden uit Genesis 2 zijn, gaan over, daar staat het, gaan over Christus en de gemeente. Waarover later dan meer, want Paulus citeert dat gewoon en zegt, ik spreek over Christus en de gemeente, maar hij citeerde Genesis 2. Daar ging het namelijk over. Kortom, laat ons mensen maken, dat is een verkeerde vertaling uit vers 26. En als het daarna ineens van een enkelvoud toch een meervoud wordt, dat hebben de vertalers goed gezien, dan is het het meervoud van man en vrouw, schiep hij ze uit vers 27. Hetgeen dan in hoofdstuk 2 alsnog nader wordt toegelicht. Maar goed. Vervolgens nog steeds in vers 26 staat dat ze heerschappij hebben over de vis in de zee en over het gevogelte des hemels, over het vee en over de gehele aarde en over alle kruipend gedierte dat op de aarde kruipt enzovoort. En u wordt geacht te begrijpen dat dat toch een tamelijke onmogelijkheid is voor de mens zoals wij die kennen. Dat is in het verleden wel gebleken en in het heden blijkt dat ook. Daar komt niet zoveel van terecht en het lijkt ook tamelijk onmogelijk. Bovendien worden die woorden nog herhaald ook. Want dan zegt vers 27, God schiep de mens naar zijn beeld. En hij, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij. Ja, ze. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerpt haar. En inderdaad, hebt heerschappij over de vis in de zee en over het gevolgte des hemels, over elk gedierte dat op de aarde kruipt, enzovoorts. Zodat de vraag is, over wie gaat dat hier in vredesnaam? En dat is precies de vraag die ook zo letterlijk in de Bijbel staat, alleen zonder de toevoeging in vredesnaam. In hemelsnaam, dat komt dicht in de buurt. Het is namelijk de vraag uit Psalm 8. Ik herinner me niet dat we die hebben aangehaald. En hij is hoogst essentieel. Want in Psalm 8 wordt die vraag gesteld, wie is dat eigenlijk? Dat is in die psalm van David, die overigens zelf geacht wordt rechtstreeks de erfgenaam te zijn van deze uitspraken uit Genesis 1. Omdat er sprake is van heerschappij en dus van koningschap. En dat koningschap van Adam, dat wordt vererfd. Dat is ook, nou, waarschijnlijk de enige, maar dan toch de belangrijkste reden voor die geslachtslijn die we in de Bijbel krijgen. En ik kan u meteen vertellen dat wij ook maar één doorgaande geslachtslijn hebben in de Bijbel. En andersom geredeneerd, dat vind ik ook wel aardig om eens een keer te zeggen, andersom geredeneerd, voor zover er vanaf heden geslachtslijnen teruggaan naar tot Adam, lopen ze echt allemaal over Juda. Al is er wat aangeknoeid, maar dan lopen ze allemaal over Noach. Maar in principe over Sem en over Juda. En dus eventueel over David, maar niet noodzakelijk. Het gaat over Peres en Zera, over die beiden. Maar toch maar. We hebben maar één geslachtslijn, dat is omdat we voldoende hebben met een koninklijk huis. En de vraag is, over wie gaat het nou eigenlijk, die woorden daar in Genesis? Want tot op heden, tot op de dagen van David, dan ben je toch een jaartje of 3000 verder, is er niet zoveel van terechtgekomen. En daarom krijg je daar die vraag, de beroemde vraag van Psalm 8 vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is, maar dat wordt weggelaten, en wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Er is maar één antwoord op natuurlijk, rechtstreeks. Dat kunnen wij zo geven. Dat antwoord is, dat is Christus. Maar ja, dat is in aansluiting op wat ik u vorige keer aan nieuwtestamentische schriftplaatsen heb voorgehouden. En dat het hierover gaat, wie is die mens uit Genesis 1? Dat blijkt uit de volgende verzen. In ieder geval uit vers 7 en wat er verder volgt. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. En wat je eronder verstaan moet precies, weet ik ook niet. Althans, niet precies. Maar het hoeft ook niet. De vraag is, wie is die mens die daarover is aangesteld of zou worden aangesteld. Want die eerste Adam, ja, daar is niet al te veel van terechtgekomen. En tot op de dagen van David, 3000 jaar verder, is er ook niet veel van terechtgekomen. En als David in die lijn wordt gesteld, en van Gods wegen als zodanig, als erfgenaam, zal ik maar zeggen, van die troon wordt erkend en aangesteld, dan zegt David zelf, ja, dat ben ik ook niet. Dat kan er wel zo wezen, maar wie ben ik dat ik, enzovoort. En mijn huis is niet zo. Men leest het na in 2 Samuel 7, waar David zelf die woorden naar voren brengt. Ik beantwoord daar ook niet aan. En misschien heeft hij wel bij die gelegenheid deze psalm geschreven. Want het is natuurlijk toch een leuke hobby van de theologen in het algemeen en van de oud-testamentici in het bijzonder, om uit te zoeken bij welke gelegenheid de psalmist zijn lied geschreven heeft. Wat ik tamelijk absurd vind trouwens, maar het blijkt uit dat men weinig idee heeft van hoe dat zit met het schrijven van liederen. Maar die leg ik een andere keer wel uit hoe dat werkt. Doet er nou niet toe. Als het erbij staat bij die psalm, is het leuk. Als het er niet bij staat, kun je erop promoveren. Kun je een onderzoek naar doen, weet ik veel wat. En dan verzin ze dan maar. En ik gun me dus een beetje de vrijheid, na er eerst de spot meegedreven te hebben, gun ik mij de vrijheid. Dan doe ik een voorstel. Ik denk dat het is bij gelegenheid dat David aangesteld wordt in 2 Samuel 7. Waarbij de Heer tot David zegt, bouw nog maar geen huis voor mij, maar ik beloof jou dat ik jou een huis zou bouwen. Een koningshuis namelijk. En dat er uit jouw lijf zal voortkomen altijd koningen over Israël. Dat wil zeggen dat er op de troon van Israël nooit iemand zal ontbreken uit het zaad, dan wel uit het lijf zelfs van David. Want zo wordt dat gezegd. En dan zegt David in zijn gebed in 2 Samuel 7... dat toch wel erg hoog gegrepen is voor iemand van zijn afkomst enzovoort. Maar ja, hij zegt, maar als u dat dan belooft, dan hier ben ik. En doe maar, wat een eer en wat een promotie. Maar wie ben ik, zegt hij, dat gij mij enzovoort. En hier staat het ook, wie is het dan? Wie is die mens, dat is Ish. Dat is wel leuk, het woord voor mens is Ish. Dat is de verkorting van Enos. En Enos betekent zoveel als zwak, ziek en misselijk. Je mag kiezen, je mag ze ook alle drie nemen. Eigenlijk, het woord sterveling komt nog het meest in de buurt. Want als iemand Anash is, is hij ziek. Maar het is heus hetzelfde als Enos, en dan wordt het vertaald met mens. Nee, het gaat andersom. Als men het opvat als mens, zet men de klinkertekens eronder voor Enos. En als men het opvat als ziek, dat moet uit het verband blijken, dan schrijft men de klinkertekens voor Anash eronder. Of zoiets. Want of ik dat nou helemaal correct zeg, dat weet ik ook niet. Maar het gaat maar om het idee. Het woord voor mens, het belangrijkste woord voor mens, heeft de betekenis van sterveling. Hij verdwijnt. En dat past natuurlijk heel goed in deze context. Alleen als het herhaald wordt, dan heet die mens, Enos, die heet dan ineens zoon van Adam. Want de uitdrukking zoon des mensen bevat het woord mens, maar niet in het meervoud, maar in de tweede naam van enkelvoud. Hè? Zoon des mensen is zonder de naamvalsvorm zoon van de mens. Zeg het benadruk, omdat de gedachte heerst, vooral in Nederland denk ik, dat de uitdrukking zoon des mensen hetzelfde is als zoon der mensen. Zo van, hoe zei Rien Poortvliet dat? Die zei, hij is één van ons. Maar dat is niet wat de term betekent. Dat is niet, taalkundig al niet. Het is de zoon van Adam. Dat is wat het is. En dat is de originele versie in het Oude Testament. Zoon van Adam. Dat is wat hier staat. Dus wie is Enos dat gij zijnde gedenkt? Een sterveling. Wie is de zoon van die mens, maar nu heet hij zoon van Adam, dat gij hem bezoekt of hem gedenkt? Want je kan dat natuurlijk ook gewoon omwisselen. Het is gewoon een synoniem parallelisme waarvan we er honderden hebben. Misschien nog wel meer in de psalmen alleen al. En dit is ook min of meer de introductie van het begrip zoon des mensen. En u wordt geacht te weten dat dat de titel is die de Heere Jezus voor zichzelf gebruikte in het Nieuwe Testament. Want ja, er werd wel bij gelegenheid tot hem gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer: mondje dicht. Of hij werd genoemd Jezus, gij zoon van David. Daar had hij geen commentaar op. Behalve dan, als de Messias de zoon van David is, waarom noemt David hem dan zijn Heer? Onder verwijzing naar Psalm 110. En deze uitdrukking, zoon des mensen, zoon van Adam, dat is de term die de Heer voor zichzelf gebruikte. En zo sprak hij zich over zichzelf in de derde persoon enkelvoud. Hij zei, in plaats van ik, zei hij, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, als koning namelijk, maar om te dienen. Woorden van die strekking, het is trouwens een mooi voorbeeld, omdat het suggereert op zijn minst dat de zoon des mensen wel degelijk gediend zou moeten worden. Maar hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Neemt niet weg dat hij alsnog verwacht wordt, al was het maar door ons, waarbij hij dan wel degelijk gediend zou worden. Dat wil zeggen, hij komt alsnog als de koning, want het is een koninklijke titel. De hoogste koninklijke titel die men als mens kan dragen. Omdat die impliceert het koningschap over de hele mensheid, inderdaad by divine right. Dat wil zeggen op, ik weet nog steeds niet wat de Nederlandse uitdrukking is, op goddelijk gezag, op goddelijk recht. Het is een bekende term, in het Engels nog steeds, om voor de hand liggende redenen. In Nederland is het eigenlijk dat nooit geworden, nooit geweest. Het koningschap in Nederland is recent. Wij kennen niet eens een kroning. Het is een beetje vreemd in Nederland geregeld. Maar goed, laten we het daar verder niet over hebben. Het heet in Nederland wel officieel bij de gratie gods. Voor wat dat waard is. Maar in het Engels heet het by divine right. Dat is alleen in Engeland wordt die term nog gekend. Want men heeft het natuurlijk ook afgeschaft. Het goddelijke recht dat erachter zou steken. Want men heeft God al zijn rechten ontnomen. En men heeft de mens rechten gegeven. Dat weet u toch. Hè? Via het handvest van de rechten van de mens. Soms denk ik dat het uitgevonden is om God zijn recht te ontnemen. Maar ik verdiep me er niet echt in die dingen. Maar ik heb zo het vermoeden dat dat de achtergrond is van het hele verhaal. Rechten van de mens. Het gaat om de rechten van God, primair. Maar die heeft men afgeschaft. In diezelfde tijd en op grond van dezelfde filosofieën trouwens. In de beroemde verlichting was dat weer. Hè? Maar goed. Maar de titel Zoon des Mensen is de hoogste titel die een mens kan dragen en de Heer Jezus bedient zich van die titel. De aardigheid ervan is dat hij als zoon van Adam, want dat is wat het dan betekent, Ben Adam. Ja, als hij in de Achterhoek geweest was, dan heette hij Adam Ink. En als de Fries was geweest, was Adam Stra. Maar of Ma, dat hangt er vanaf in welke buurt van Friesland het was ook alweer. En ja, er zijn nog een paar van dit soort varianten, maar ik zal ze u besparen. Maar die toevoeging, dat betekent altijd zoon van, of althans daaruit voortgekomen, of behoren tot. Dat is wat het is. Dus, en in het Engels heb je dan ozus en ozo, weet u wel. Ja, of mexus en mexo, dat is allemaal precies hetzelfde. Dat betekent allemaal zo'n van, of absus en abso, dat is de Welsche variant in Wales. Die mensen hadden hele lange namen. Er werden alle voorvaderen genoemd in de naam. Absus, enzovoort. Dat hebben ze op een gegeven moment gewoon verboden. Voor overheidswegen. Niet alleen werd niet meer toegestaan, het werd gewoon verboden. Want ja, het is niet bij te houden, zulke dingen. Maar ze deden het dus wel. Doe maar. Maar zoon van David wil zeggen, inderdaad erfgenaam van David. Daar komt het op neer. Behoren tot die koninklijke familie. Maar de Heer gebruikte de term zoon van Adam. En dat is veel groter, want dat veronderstelt de heerschappij over alle volkeren. Nou moet ik u zeggen dat dat toch bij dezelfde persoon terechtkomt. Want David zelf werd aangesteld in de geslachtslijn, aangewezen van Gods wegen in de geslachtslijn van Adam. Dus het werd toch over alle volkeren. En dat is ook de positie van Christus. Maar David hier in zijn dagen vraagt het. Wie is die mens dat gij zijn? Welke mens? Nou, Adam. En wie is eventueel zijn opvolger, zijn erfgenaam, dat gij hem bezoekt, naar hem omziet, of wat het maar wezen mag. En wij vragen nog steeds, welke mens is dat dan precies? En dan zegt hij, dat is degene, en dat is al een antwoord op de vraag, meteen, hij geeft dus antwoord op de vraag, waarom ook niet, hij is profeet, zei Petrus in Handelingen 2. En als u vraagt, wat betekent dat? Dan zeg ik, nou, dat betekent dat hij wist dat God hem onder ede gezworen had dat iemand uit zijn zaad op zijn troon zou zitten. Want dat is wat Petrus erbij zegt in Handelingen 2. Hij wist dus over dat er ooit zo'n zoon des mensen zou komen. Zie? En hij geeft dus ook zelf het antwoord, zoals we het al vaker hebben in liederen. Hè? Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Hoofd omhoog en hand in hand. Hand in hand. En dan komt het antwoord, wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. En dan zegt ons pelgrims, mogen wij ook met u trekken naar dat land. Het kon ook strand zijn trouwens. Hangt van het jaargetijde af, maar in ieder geval zoiets. Dat is vraag en antwoord, dat is klassiek in liederen. In de psalmen vind je het trouwens ook nogal eens. Maar hier geeft hij ook meteen het antwoord. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Helaas hebben de vertalers ook verzuimd het woord tijd in te vullen. Niet dat het er staat in de grondtekst. Maar uit het een en ander in het Bijbels verband blijkt dat het gaat om een weinig tijds. En als huiswerk voor de volgende keer mag je uitzoeken hoe vaak dat in de Statenvertaling gebeurd is in heel de Bijbel. Dat het woord tijds is ingevuld achter weinig. Dat zal u verbazen. Komt erg veel voor. En hoe je dat uit moet zoeken weet ik niet. Dus ik heb het ook nooit gedaan. Vandaar. nou ja. Gij hebt hem een weinig voor korte tijd. Ik denk dat er vertalingen zijn die dat hebben, maar ik weet het niet. Gij hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen, onder de engelen gesteld. Ja, als het over de Heer Jezus gaat, is het fundamenteel in strijd met de leer van de drie-eenheid, dus dat kan niet. En dat is waarschijnlijk de reden voor die vertalingen. Gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld. In Bijbels verband heb je daar niet het minste probleem mee, want dit zijn uitspraken over de Heer Jezus, van wie gezegd wordt dat hij uiteindelijk in zijn opstanding, Hebreeën 1, uitnemender naam boven de engelen heeft geërfd, toen hij gesteld werd aan de rechterhand Gods, dat wil zeggen in zijn opstanding. En Hebreeën 2 had ik natuurlijk meteen moeten noemen, maar die laat ik even liggen. Want Hebreeën 2 citeert deze psalmen, deze woorden. Daar kom ik zo op. Dus eerst vers 6. Gij hebt hem een weinig tijds. Dat is weinig. Minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Vervolgens. Niet dat, dit vers dat zo duidelijk zegt. Maar dat wordt in het Nieuwe Testament wel duidelijk gezegd. En hier is het enigszins cryptisch. En dat heeft zo zijn reden. Want de opstanding en hemelvaart van Christus. De kruisiging eigenlijk ook. Maakt deel uit van wat het Nieuwe Testament noemt de verborgenheid. Vandaar dat de kruisiging en zeker de opstanding van Christus in het Oude Testament niet ronduit expliciet vermeld wordt. Nergens. Ja, voor sommigen is dat wel eens schrikken als ik zulke dingen zeg, maar dan roep ik altijd maar, nou, noem maar een tekst dan. En dan, daar kom je gewoonlijk niet verder dan Jesaja 53... Iets als hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden zijn verbrijzeld. Maar die kennen de Joden ook en die zien daar niet in de kruisiging van de Heer Jezus op. Want de vraag is altijd over wie gaat het daar dan? En het is goed aan te tonen dat punt 1 dat het gaat over de knecht des Heren en punt 2 dat is Israël, want dat staat ook nog ergens. In diezelfde hoofdstukken. Je bent daar niet klaar mee. Nee, natuurlijk geloof ik dat het over de Heer Jezus gaat. Maar dat is omdat het in het Nieuwe Testament gezegd wordt expliciet. Daarom weten wij dat, anders wisten wij het ook niet. Want het is een verborgenheid. En dat we het weten. U weet hoe dat was? Dat was met de kamerling. Whatever that may be, de kamerling uit Moorenland, of waar, mag je dat nog zeggen, want Moor betekent zwart. Dus, nou ja, de kamerling uit Moorenland, enzovoorts. En hij las dat schriftgedeelte uit Jesaja 53, dat staat er. En toen kwam daar Filippus bij en vroeg hem, verstaat gij wat gij leest? En toen zei die kamerling, die zei, ik weet niet waar het over gaat, ik weet niet. Heeft die profeet het over zichzelf of over iemand anders? En dan staat er over Filippus en hij verkondigde hem Jezus. Met andere woorden, dat ging over Jezus en Filippus legt dat uit. En nou weten wij het ook, dat dat zo is. Maar dat het daar verborgen staat, bedekt. Ja, dat is zo. Dat zegt Paulus letterlijk in, moet ik even nadenken, ik denk dat het 2 Korinthe 2, ik kan het nooit onthouden. Dat komt dat die Korinthebrieven tamelijk langdradig zijn, om zo te zeggen. Dat heeft een doel trouwens, dus ik bedoel het helemaal niet lelijk. Maar, dat is 1 Korinthe 2 is het. Daar staat vanaf vers 7 dan maar. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Bestaande in. In verborgenheid. Verborgenheid. Die bedekt was. Welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Eer de wereld was. Verborgenheid dus, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Daar staat dus, impliciet, dat de kruisiging deel uitmaakt van de verborgenheid, en dat degenen die tot dan het Oude Testament bestudeerd hebben, dus niet hebben kunnen constateren dat die Heer die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid, dat die voordat hij verheerlijkt zou worden, zou sterven. Laat staan dat hij zou gekruist worden. Ze hebben dat niet geweten. Sterker nog, als de duivel had geweten dat Als de duivel had geweten dat de Heer Jezus uit de dood zou opstaan, dan zou hij er alles aan gedaan hebben om hem in leven te behouden. Want zolang hij nog leefde, was hij punt 1 geen priester, zegt de Bijbel. En in ieder geval niet de Messias, die een eeuwig koninkrijk zou hebben enzovoorts. Hebben we die nog? Bovendien, toen ze hem met geweld wilden koning maken, ontrokken zich dus ook van hem, want dat was niet de bedoeling. Maar juist via de dood, ik zeg altijd, hij kwam er aan de andere kant weer uit, dat moet je alleen overdrachtelijk lezen, horen trouwens, want hij kwam natuurlijk toch door dezelfde ingang uit waarin hij erin gebracht was, nadat de steen was weggerold. Maar ik bedoel, toen hij opstond, kwam hij niet terug in deze oude wereld, maar toen hij opstond, was hij de eersteling van de nieuwe wereld. Zo heet dat, de eerstgeborene van de nieuwe schepping. En dat is het verschil met al die andere opstandingen waarover je in de Bijbel leest, die eraan vooraf gingen, om zo te zeggen. Maar zijn kruisdood en zijn opstanding maakt deel uit van de verborgenheid. Het is weliswaar uitgedrukt in allerlei uitdrukkingen en in allerlei beelden, typen in het Oude Testament. Maar dat is nou juist de manier waarop het verborgen werd. En dat geldt natuurlijk ook voor Psalm 8, waar ik nou weer terug ben. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. En daarna pas volgt, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Dat komt volstrekt overeen met nieuwtestamentische leer, waar uitdrukkelijk en vele malen staat dat in zijn opstanding en sinds zijn opstanding alle dingen aan zijn voeten zijn onderworpen. Aan wie? Ja, aan de Zoon des Mensen, aan de Heer Jezus Christus. En zo staat het in het Nieuwe Testament. En daarmee is vervuld, want nou volgt de rest. Alle dingen onder zijn voeten gezet, schapen, ossen, alle die ook mede dieren des veld gewonnen zijn, vissen de zee en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, dat is heus die mens uit Genesis 1. Over hem gaat het. En wat over hem gezegd werd, is vererfd geworden, de geschiedenis door, zodat je maar weer ziet dat niet alle mensen gelijk zijn, want sommigen erven wel wat en de anderen wat minder, en sommigen helemaal niks. Want ja, de dienstknecht erft ook niet met de vrije, om zo te zeggen, met dank aan Galaten 4 en aan Genesis natuurlijk ook. Maar de Heer Jezus, inderdaad, is de zoon van Adam, de zoon des mensen. En hij is degene die, nadat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld was, met eer en heerlijkheid is gekroond en gesteld is over de werken van Gods handen. Daarna moet ik natuurlijk dringend naar Hebreeën hoofdstuk 2, maar onderweg leg ik even aan in Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5. Eigenlijk is dat hoofdstuk meteen ook de doodsteek voor de traditionele drie-eenheidsleer. Omdat daarin minstens een halve bladzijde lang, en als u het mij vraagt, tamelijk ten overvloede, wordt uiteengezet dat de zoon per definitie ondergeschikt is aan de vader. En dat is nu juist de essentie van de drie-eenheidsleer. Want natuurlijk, ik ken ook een vader en een zoon en de Heilige Geest. Maar daarin is wel degelijk enige rangorde. En dat is wat in de drie-eenheidsleer ontkend wordt. Met grote nadruk. Ze worden naast elkaar geplaatst. Als ex aequo, als elkaars gelijken. En dat is niet bijbels. Het begrip zoon impliceert ondergeschiktheid aan de vader. En dat is ook wat hier uiteengezet wordt vanaf vers 17 van Johannes 5. En dat ga ik allemaal niet lezen, maar ik meld het maar even. Maar ik lees wel vers 26. Waar staat, want gelijk de Vader het leven in zichzelf heeft, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Daaruit kun je vaststellen dat er sprake is van gelijkheid, maar dan toch dat voor zover de Zoon gelijk is aan de Vader, is het omdat de Zoon het een en ander van de Vader heeft ontvangen en niet andersom. Dus de rangorde blijft bestaan. De Vader heeft het leven in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat onderscheiden van de mensen. En aan de Heere Jezus is dus het leven gegeven in hemzelf. Dat wil zeggen, hij heeft eeuwig leven ontvangen. Maar de Vader heeft hem ook macht gegeven, vers 27, om gericht te houden. Om recht te doen, recht te spreken. Heeft hem macht gegeven ook gericht te houden. Dat is iets wat normaal gesproken de koning toekomt. Te richten en gerechtigheid voor te brengen. Vandaar dat het een van de titels van Christus is Melech Tzadik. Dat wil zeggen koning der gerechtigheid. Zoals in Hebreeën wordt uitgelegd. Maar hier staat, heeft de macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen zoon is. Of omdat hij zoon des mensen is. Dat kun je gewoon omwisselen, dat maakt geen enkel verschil. Omdat hij des mensen zoon, de mensenzoon, de zoon des mensen, is degene die van God deze macht zou ontvangen. Dat ligt besloten in Genesis 1. Laat ons Adam maken en dat de heerschappij hebben over van alles en nog wat, over alles namelijk. Nog wat kan dan niet meer. Ik bedoel inderdaad alles. Alle dingen zijn voeten onderworpen. Dat is wat Psalm 8 aanhaalt. En gebruikt. En Psalm 8 gebruikt de term zoon des mensen. En hier Johannes 5 vers 26 gebruikt diezelfde term ook. Waarbij eerst de Vader is God uiteraard. En die geeft aan zijn zoon en dus aan de zoon van God het leven in zichzelf. En vervolgens ook de macht, het recht om gericht te houden. En er staat erbij, omdat hij de zoon des mensen is. En daar komen dus de titels zoon van God en zoon des mensen bij elkaar in wat heet officieel een personele eenheid. Dat wil zeggen, één en dezelfde persoon, mens moet je eigenlijk gewoon zeggen, krijgt twee verschillende titels en twee functies. Ze worden verenigd in één en dezelfde. Dat is wat gebeurt hier. En dus wordt het zoon van God en zoon des mensen. O, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder, enzovoorts. Ik ben de naam van die dichter kwijt. Ik heb een tijdje gedacht dat het Da Costa was, maar dat is niet zo. Maar wie het nou echt was, weet ik niet meer. Maar er is in ieder geval iemand die het begrepen heeft. Zoon van God en zoon des mensen. En dat is degene aan wie alle macht gegeven is. Dat is dus het antwoord op de vraag, wie is die zoon des mensen uit Psalm 8? Maar het uitgebreidere, nadrukkelijkere antwoord is natuurlijk dat uit Hebreeën hoofdstuk 2... Want in Hebreeën vinden wij een prachtige brief is het eigenlijk. Doe maar. Daar wordt meteen in het begin van hoofdstuk 1, dus de aanhef van de brief, gezegd dat God in deze laatste dagen, wij leven dus al 2000 jaar zowat in de laatste dagen, dat u dat weet, in de eindtijd, ja. Volgens de Bijbelse betekenis van de term. God spreekt door de Zoon. Ja, hoe dat nou kan, dat is, dat is waar de rest van de brief over gaat, van dit Bijbelboek. Dat is omdat hij gesteld is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als er iemand verantwoordelijk is voor het voortbrengen van het woord van God, is het de hoge priester. En in dit geval is het dan niet die van Aaron, want door de Heer Jezus Christus is een einde gemaakt aan het oude verbond en daarmee aan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Dat staat in hoofdstuk 7 dat dat zo is, dus staat ook niet ter discussie verder. Maar het is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is degene die geacht wordt tot ons te spreken. Door zijn woord, door zijn geest, door zijn personeel, door hoe het maar gaat. Dat is wat uiteengezet wordt. En die positie van Christus wordt dan beschreven, twee hoofdstukken lang. Eigenlijk nog langer. Waarbij staat, hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, vers 3. Dan wel het uitgedrukte beeld van Gods wezen, maar die zal ik vorige keer hebben aangehaald, omdat die aansluit bij de mens naar Gods beeld. Sluit meteen aan bij Genesis. En hij is daar gezeten aan de rechterhand de majesteit in de hoogste hemel. Nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. De aardigheid is dat wat ik nu las, dat is in zichzelf een tussenzin. Zo van, dat komt er wel tussen. En dat is ook wat later in deze brief gezegd wordt. De dood van het testament, testamentmaker moest tussenkomen enzovoort. Maar het is wel gebeurd. En sindsdien is hij vers 4 zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Want hij was immers beneden de engelen, psalm 8. En hij is in zijn opstanding gezet boven de engelen geworden. Als hij uitnemender naam, de allerhoogste naam, naam boven alle naam. Als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft, dat wil zeggen, die had hij dus daarvoor niet en sindsdien wel. Ook dat is allemaal in strijd met Nicea, maar toch wel. En daarna komen nog enige schriftplaatsen, vele schriftplaatsen achtereenvolgens, die in de rest van dit hoofdstuk geciteerd worden uit het Oude Testament, over deze zoonstelling van Christus. En daarna neemt hoofdstuk 2 de draad op en zegt dat aangezien God in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon, daarom, 2 vers 1, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is, of wat? Dat van ons, dat is onzin, dat hoort er niet bij. Het gaat er nou juist om dat wij het woord ontvangen van Christus zelf. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want als diegenen die in het Oude Testament het woord van de profeten ontvingen en ongelovig waren, als die niet ontkomen zijn aan oordelen, hoe zullen wij ontvlieden? Vers 3. Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, die begonnen zijn en verkondigd te worden door de Heer, aan ons bevestigd is geworden door degenen die gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil enzovoort. En dan zijn we weer terug bij het thema hier, Christus uitermate verhoogd. Dat was niet zo, maar het is gebeurd. En dan merkwaardigerwijze, Hebreeën 2 vers 5 staat in de eigenlijk staat het, daar kom je niet goed tegen, maar eigenlijk is het in de vragende vorm. Maar goed, laat ik daar maar aan voorbij gaan. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende. Dus hij heeft aan de engelen niet onderworpen. Dan zou ik, als het toch bevestigend vertaald moet worden, dat is gebeurd, zou ik het woordje niet maar naar voren schuiven. Dan wordt het niet aan de engelen heeft hij onderworpen de toekomende eeuw. Maar, vers 6. Maar iemand heeft ergens betuigd vind dat het leuk, die vorm. Zo van zoek het maar op. Waar, wie en waar dan? En, maar u weet hoe het is. Zal er ook wel bij staan trouwens. Psalm 8 is het. En het was dus David. Iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijn gedenkt, of de zoon des mensen zoon, dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En tot die punt daar is het compleet geciteerd, het Psalm 8. Met andere woorden, hier staat dus letterlijk, en dat kan niet misverstaan worden, dat die woorden uit Psalm 8 van toepassing zijn op de Heere Jezus, weer specifiek op zijn vernedering onder de engelen, en vervolgens op zijn verhoging tot boven de engelen, zoals hiervoor al vermeld. Daarna wordt het hier bekrachtigd door te zeggen: want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Ik vind het een grappige formulering. Eventueel herken je daar zelfs Johannes in. Ik vind hem wel aardig om het eens te melden. Want dit soort formuleringen waarbij hetzelfde woord herhaald wordt en van alle kanten bekeken wordt, is eigenlijk typisch Johannes. Vandaar dat er mensen zijn die beweren dat dit Bijbelboek niet geschreven is door Paulus. Want per slot staat dat nergens dat het door Paulus geschreven is. Maar als het niet door Paulus was, door wie dan wel? En dan heb ik u nou wat aangereikt. Dan moet het Johannes geweest zijn. Dus niet de enige optie hoor, er komen er nog veel meer natuurlijk. Want er moeten natuurlijk veel meer mensen promoveren nog. Dus dat blijf je houden. Ik hou het gewoon op Paulus. Maar de redenering is een mooie. Met nadruk zeggen dat je onder alle dingen dit keer moet verstaan, inderdaad, alles, alle dingen. Want, ook dat moet je leren bij het lezen van de Bijbel en bij het lezen van een heleboel andere dingen meer. Alle dingen is niet altijd alle dingen. Alle dingen zijn alle dingen zoals bedoeld. Of zoals aangegeven. Dat heb ik gewoon uit mijn woordenboek dit. Want daar staat het ook gewoon zo in. Je weet het nooit zeker. Moet alles eruit? Ja, alles moet eruit. Ik hoop alleen dat je die stoelen niet uit mijn auto trekt als ik zeg van alles moet eruit. Toch? Of moeten alle mensen koffie? Hoeveel miljard kopjes koffie moet je dan inschenken? Dat is dus niet zo. Alle dingen is alles zoals, nou ja, binnen de beperking die uit het verband moet blijken. En als je het niet zeker weet, dan moet het aangevuld worden, dat gebeurt hier. Zodat je hierbij niet kunt zeggen, alle dingen, ja, dat is alles binnen Israël of zo. Of alles wat onder het oude verbond leeft, of alles wat onder het nieuwe verbond leeft, of alle, weet je veel. Nee, het is inderdaad het heelal. Alle dingen. Tapanta. De aardigheid is trouwens dat de uitdrukking alle dingen feitelijk een enkelvoud is ook. In het Nederlands niet. Dan had het moeten zijn gewoon het heelal. Maar tapanta, dat wordt vertaald met alle dingen, maar het is eigenlijk het al. In een enkelvoud. Dat wil zeggen alle dingen voor zover ze bij elkaar horen. Vandaar dat je ook krijgt de uitdrukking: God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. In Efeze hoofdstuk 1. En alle dingen is daar niet alle dingen die je bedenken kunt, zoals hier. Maar het is het geheel van de gemeente. Het geheel, dat zou een goede vertaling zijn. Het heelal, het geheel. Beslot, heelal. Dat is eigenlijk een dubbele vertaling, dat begrijpt u toch? Want heel en al is volstrekt hetzelfde. Taalkundig ook, twee keer hetzelfde. Maar toen maar. En dat is ook een taalkundig verschijnsel, dat als je iets met nadruk wil zeggen, herhaal je gewoon het woord. U weet wel, het gras is aanlang, zeg ik altijd. En het hoge gras, het lange gras, dat is alang, alang. Dan is het gras bij uitstek, zou ik maar zeggen. Dan moet het dringend gemaaid worden, althans volgens de Fransen met de guillotine. Maar toen maar weer. Het is de herhaling van een term. En in de Bijbel kom je, in het Hebreeuws kom je het tegen als verbergende, verbergen. En vermenigvuldigende, vermenigvuldigen. En stervende, sterven. Dan krijg je twee keer hetzelfde woord. Nou ja. Maar terug naar die uitdrukking. Alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En daarin dat gij hem alle dingen heeft onderworpen. Dat hij hem alle dingen heeft onderworpen. Heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Zo wil zeggen, alles hoort daarbij. En dan komt in de volgende zin ook nog waarom dat zo nadrukkelijk erbij gezegd wordt. Want het zou misschien uit Psalm 8 dan wel uit Genesis 1 zo zonder meer wel duidelijk moeten zijn. Maar het punt is dat wij dat nog niet zien. En dat is het commentaar hier. Doch nu zien wij nog niet. Doch nu. En nu betekent altijd tot op heden. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. In de eerste plaats, dat is dus wel zo, dat hem alle dingen onderworpen zijn. En het andere is dat dit de belofte inhoudt dat we dat ooit nog eens zullen zien. Nu nog niet, maar later wel. Die is ook van belang, en om nog eens een keer af te dwalen, Psalm 110 begint met: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dat is waarom de Heer Jezus zei, hoe noemt David de Messias dan zijn Heer? Dat is ontleend aan Psalm 110 vers 1. De Heer heeft gezegd, tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Maar dan gaat het verder met, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. En daar hebben wij aan overgehouden het idee dat de Heer nu niks zit te doen aan de rechterhand Gods. Zit aan mijn rechterhand totdat. En dat hij straks op gaat staan. Ik kan er een mooie preek van maken. Ik niet hoor, maar geef u maar een tip. Anderen hebben dat voor u gedaan. En hij zit nu, maar in de toekomst zal de Heer opstaan. Per slot hebben we heel wat teksten waar staat dat de Heer zal opstaan, dus dat moet lukken. En zal hij in de toekomst opstaan, enzovoorts. Impliceren dat hij dan niet meer zit aan de rechterhand Gods. En dat kan eigenlijk niet, want het was voor eeuwig, maar vooruit. En bovendien met de strekking dat dan in de toekomst, want er staat totdat ik uw vijanden zal stellen tot de voetbank uw voeten, dat dat in de toekomst dus gerealiseerd zal worden. En dan moet ik meteen bij opmerken dat dat een onjuiste lezing is. Eenvoudig omdat we in het Bijbelse commentaar zelf op dat vers leren dat hem allang alle dingen aan de voeten zijn onderworpen. Dat gebeurt niet pas in de toekomst, dat is al gebeurd. Daarna moet ik dat toelichten, dan moet ik zeggen, nou ja, ja, dat is gebeurd. De jure. En dat is het belangrijkste wat er is. Voor de moderne mens niet, overigens. Maar voor de Bijbel wel. En trouwens voor een jurist ook. Het is wettig zo geregeld. Dat wil zeggen, officieel is Christus aangesteld tot hoofd van heel de schepping. En alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Daar staat er ook letterlijk, maar lees Efeze 1, waar ook staat dat hij verhoogd is ver boven alle overheden, machten en tronen en krachten en alle naam die genaamd wordt. Wat het maar was. En dat voor altijd. Dat gaan die pas in de toekomst gebeuren. Er zijn vele schriftplaatsen die zeggen dat dat allang zo is. En hier Hebreeën 1 vers 3 zei het ook al. Dat hij van die macht beperkt gebruik maakt, dat is een Bijbelse lering. Dan staat er dat hij zich heeft overgegeven, en dat woord heeft de betekenis van beperking, zelfs van gevangenschap. dat hij zich heeft overgegeven voor de gemeente. Dat is ook wat Efeze 1 zegt in het laatste vers, maar die heb ik net al geciteerd. Namelijk, God heeft hem gesteld boven alle overheid en machten wat het maar was. Heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Boven het al. En dat laatste is de beperking. Dat wil zeggen, vooralsnog houdt hij zich bezig met, zoals Jacobus het zei, met de bezoeken van de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat was uit Handelingen 15. En in Efeze staat wel twee keer, vervolgens nog, dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. En dat is zijn beperking. En daar gaat het hier ook over trouwens, hier in Hebreeën 2, precies hetzelfde. Want wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar dat is dus al wel zo. En wij zien Jezus, met een ander woord voorzien overigens, in vers 9, in de zin van kennen. Wij zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig minder dan de engelen geworden was, dat komt uitdrukkelijk het commentaar op Psalm 8. Die een weinig, voor korte tijd dus, minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen de dood maken zou. En het volgende vers, vers 10, zegt dat het de bedoeling is dat hij nu vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En dat is dus inderdaad de beperking van het tegenwoordige werk van Christus. Waarbij hij die gemeente verzamelt. Je komt trouwens via deze woorden van Hebreeën 2 ook terecht bij de vele uitspraken in de psalmen die zeggen dat als zij zou zijn opgestaan uit de dood, want wij weten inmiddels dat het over Christus gaat, dan zou hij de lof Gods, de naam Gods, de eer Gods aan zijn broederen verkondigen. In het midden van een grote gemeente zal ik u lof zingen. En hier wordt dat ook aangehaald, hier in Hebreeën 2 vers 12... Deze keer ontleend aan Psalm 22, vers 23. Maar er zijn zo'n 15 tot 20 schriftplaatsen in de psalmen zeker, waarin woorden van diezelfde strekking staan. Dat wil zeggen, na zijn opstanding zou de Heer Jezus het woord Gods, zullen we zeggen het evangelie dan, bekendmaken, het woord Gods verklaren, uitleggen, aan en te midden van de gemeente. Niet in de wereld, hij verbergt zich voor de wereld, maar maakt zich bekend aan de zijnen. En hij heeft dat ook geïllustreerd na zijn opstanding, want sindsdien is hij alleen verschenen aan petit comité, heet dat. Dat wil zeggen in een besloten kring, die dan bij gelegenheid weliswaar één keer ongeveer 500 personen betrof, omdat het staat in 1 Korinthe 15... Maar in het algemeen, het was niet aan de wereld, maar het was alleen aan de zijnen, heet dat. En hij beperkt zich daartoe in onze dagen. Maar neemt niet weg dat Christus dus inderdaad, de Heer Jezus Christus, inderdaad die Adam is, die zoon des mensen is uit Psalm 8. En die uit Psalm 8 is uitdrukkelijk die uit Genesis 1. En daar gaat het me maar om, dat je ziet hoe dat het allemaal christologisch is wat daar staat. Dat het dus profetisch van aard is. En dat wezenwaarachtig die eerste Adam niet de vervulling is van wat God zei te zullen doen, maar een voorbeeld is van degene die God zei te zullen voortbrengen. Dat wil zeggen van degene die komen zou. En dat is het dan. En in dat licht zou je die hele geschiedenis ook lezen. En daar zijn we nog niet doorheen, uiteraard. Wij gaan weer terug naar Genesis 1. Waar staat in vers 28... God zegende hen, dat wil zeggen de mens, namelijk man en vrouw, en zei tot hen, wees vruchtbaar. Het is een beetje lastig om dat maar tot één te zeggen eigenlijk. Wees vruchtbaar. It Takes Two to Tango. En er zijn nog een, paar dingen waar je... Dat is wat die uitdrukking trouwens ook betekent, heeft me mij verteld. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar. En namelijk hebt heerschappij over niet alleen de aarde in de zin van het droge land, maar alles wat onder de hemel is. Hebt heerschappij over de vissen der zeeën, over het gevolgte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dit is iets wat voor de mensen zoals wij die kennen volstrekt onmogelijk is. De heerschappij te hebben over de vissen der zee. Het lukt ons niet eens om heerschappij te hebben over één goudvis in één kom. Ja, toch? Nou ja, tenminste, het is mij nooit gelukt. Toch wel. En heerschappij uitoefenen over een kat is al moeilijk. Maar goed. Waaruit je maar weer ziet dat het over veel hogere dingen gaat. Hoger in rangorde, want in hoogste instantie gaat het over Christus en over de gemeente. En Christus en de gemeente zijn niet twee dingen, maar het is één ding. Want Christus maakt deel uit van de gemeente, al is het netter om te zeggen, de gemeente maakt deel uit van Christus. Maar daarmee is het toch één geheel, één lichaam. Dat is wat het is. En inderdaad, met een menselijke afkomst en voortgekomen uit Adam, voor zowel Christus als de gemeente. Dat wil zeggen, die dingen worden vererfd en komen terecht bij de Heer Jezus Christus. En in ieder geval bij de gemeente die aan hem deel zou hebben. En daarna zeg ik weer, ja, dat kun je niet meteen hierin lezen. Dat is deel van de, of dat is een aspect van de verborgenheid. Maar dat is de enige manier, als u mij vraagt, om deze woorden te begrijpen. Want hoe een mens zou heersen over de vissen der zee en over het gevolg des hemels enzovoort, zou ik u anders niet kunnen vertellen. Maar als u begrijpt dat het toegeschreven wordt aan Christus en de gemeente, dan is dat tamelijk vanzelfsprekend. En dan staat er nog, en God zeide, vers 29, ik heb uw lieden is meervoud van u, hè? Ik heb uw lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, waarmee maar gezegd wil zijn dat dat kruid zich zou voortplanten. En impliciet, hoewel dat er altijd een punt van discussie is, impliciet ook dat kruid is sterfelijk en dat wordt gecompenseerd doordat het zich voortplant. Hetzelfde geldt voor de mens, overigens, in het algemeen. Daar hebben we het over gehad, daar zullen we het ook nog over hebben trouwens. Dus het zaadzaaiende kruid dat op de ganse aarde is in alle geboomte, in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Dat is weer verwijzing naar de vreemde uitspraken uit grasscheutjes, kruidzaadzaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aards. Welk zaad daarin zij op de aarde, dat was in hoofdstuk 1 vers 11. Daar wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat die planten, dat die zich inderdaad voortplanten. En daarvoor staat ook, het zij u tot spijzen. Het idee van dat de mens dieren zou eten, dat wil zeggen vlees zou eten, komt hier niet aan de orde. Dat wordt pas geïntroduceerd in hoofdstuk 9 van Genesis. En het maakt deel uit van het zogeheten Noachitisch verbond. Onbekende termen, maar verbond met Noach. Daar staat al wat zich roert, dat levend is, zij u tot spijzen. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. En gelijk het groene kruid is dus terugverwijzing naar Genesis 1 vers 29. Maar de instructie van het eten van vlees komt pas in hoofdstuk 9. En bij gelegenheid zullen we het daar dan nogal wat uitgebreider over hebben. Want die woorden daar in Genesis 9 zijn een soort verlengstuk van wat wij hier in Genesis 1 lezen. Maar oorspronkelijk vegetarisch menu. Nou ja, en God zegende hen en dan eindigt het met en het was al zo. Al denk ik dat de zin het was al zo aan het eind van vers 30 niet maar slaat op die zegening vanaf vers 21. Maar dat het slaat op vers 26. Laat ons mensen maken naar ons beeld, onze gelijkenis enzovoort. Dat gebeurde dus ook en het eindigt met en het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, want dat slaat ook maar niet op deze zesde dag, maar op al wat eraan vooraf ging. God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. En dat was het dan. Hoewel, het is wel het eind van hoofdstuk 1 officieel door een misverstand, want de pericoop eindigt feitelijk in onze Bijbels in aan het eind van vers 3. Maar eigenlijk, het eindigt pas in vers 4, 2 vers 4, dat heb ik u eerder verteld. Want de uitdrukking, dit zijn de geboren des hemels en der aarde in hun schepping, dat is de ondertekening, min of meer, als je het zo mag noemen, de ondertekening. In ieder geval, het is de afsluiting van deze eerste pericoop, zo noem ik het maar. Men noemt het ook wel het eerste scheppingsverhaal. Ik heb wat moeite met die termen, omdat die termen toch uitgevonden zijn om op zijn minst te suggereren dat het een fictie is. Dat het een verzonnen verhaal is. Maar het is gewoon een verslag. En wel niet van een mens. Dat is het volgende deel wel, en dus is het het verslag van de Heer zelf, blijkbaar. Ik zou niet weten hoe je dat anders zou moeten interpreteren. Maar het gaat dus verder met 2 vers 1. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en de hele menigte en al hun Heer, want Heer staat voor de veelheid, de menigte. En dan staat er, als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, in die voorgaande zes dagen, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. Na die zes dagen was het voltooid, er werd niks meer aan toegevoegd. Dat is wat het is. Die zes dagen was het compleet. En de zevende is er wel, maar daarin wordt niet iets toegevoegd wat er nog niet was. En daarmee staat er, en God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op diezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had om te volmaken. Hij heeft werk gedaan om te volmaken. Dat laatste, dat kan je op verschillende manieren lezen. Het is trouwens een vreemde uitdrukking. Hij heeft het een en ander gemaakt om te volmaken. Ja, ik denk dat een beetje correct hoor, bij de uitgeverij of de juffrouw van school, zou ik maar zeggen, van het Nederlands, weet u wel, juffrouw Dietkerk, dat die zou zeggen, ja jongen, maar dat schrijf je zo niet, dat doe je zo niet. Dus er gaat er een streep doorheen, om het zin omgebouwd, want dat zijn te veel woorden, dat vertraagt, daar stik je in als je het leest. Toch? Ja. Maar misschien moet je het wel zo laten staan. Maar wat ik er dan in lees is, God had dat alles geschapen om te volmaken. Want het was niet volmaakt. En het moest nog volmaakt worden. En hij schiep deze dingen, hij heeft deze dingen gedaan, gemaakt. heet het ook in vers 31. 1 vers 31 heet het gewoon gemaakt. En hier heet het geschapen. Ook goed. Zolang het niet op alles slaat wat er hier gebeurd is. Maar God heeft dit gedaan om te volmaken. En het was daarmee dus niet klaar. En ik zeg dan laconiek. Misschien is het wat flauw, maar ik zeg dan laconiek. En dus volgen er nog 1100 zoveel bladzijden. Voordat het volmaakt is. Dit is maar het begin. Dit is de outset. Ik vind het een mooi Engels woord. De outset. Er wordt iets. De stukken worden op het bord gezet. En nu gaat het los. En dat kan ik rustig zeggen, want dat weet u dat dat zo is. Hier staan de stukken, dit is wat het is. En nu, uw tijd gaat nu in. Of zoiets. En de lopende band begint te lopen, enzovoort. En dan moet. Ja, ik heb een stuk gelezen over Rudy Karel. Dus dan komt aan lopende band komt dan weer voorbij. Wat het man was ook alweer. Of van een van de acht was het bij Mies Bouwman nog. Hè. Dan begint het verhaal. Dan gaat het spel op de wagen. Of hoe heet dat in het Nederlands. Dan moet het allemaal nog beginnen. En dat gebeurt er. Dat komt hierna. Want een van de meest opvallende dingen. Natuurlijk is het achteraf gepraat. Ik bedoel, ja, ik lees mijn Bijbel ook. Hoe lang lees ik mijn Bijbel al? 67 jaar. Dus het is per definitie achteraf gepraat. Mag het alsjeblieft, maar achteraf, zeg ik, is het opmerkelijk dat er staat. En God zag dat al wat hij gemaakt had. En er was steeds, het was goed. En nu staat er, het was zeer goed. En dan lees je hier in 2 vers 3, om te volmaken. Even 3 keer lezen. Dan kom je toch tot het idee dat het weliswaar zeer goed was, maar niet volmaakt. En dat het dus nog volmaakt moest worden. En dat gebeurt hierna. Eerst wordt dit neergezet en daarna wordt er nog aan gewerkt. En ja, dit is. Aan de ene kant weet ik dat dat bepaald niet erg orthodox is wat ik nu zeg. Maar de andere kant is, ja, dat weet toch iedereen. Hier begint dus bladzijde 8. Nou ja, het is niet eens de 8e bladzijde. Want het verhaal begon natuurlijk op bladzijde 7. Dus de 2e bladzijde is het nog maar. Net. Dus ja, het verhaal komt nog. Zie? Om wat te doen. Ja, om te volmaken. Dat vloeit hier allemaal uit voort. En we weten wat er uit voortgevloeid is. Want we vinden hier zegeningen, want zo wordt het genoemd. Ik noem het ook beloften. Wat zijn zegeningen? Opdrachten zijn ook zegeningen. Je zal je baan maar krijgen zo, van hoger hand. Dat is een zegen toch? Ook als het een opdracht is. Nou goed. Die vind je hier en wij weten dat het vererfd gaat worden, want we hebben stiekem op de volgende bladzijde al gelezen. Dat deed ik op school ook altijd, dat mocht niet, was streng verboden. Maar ik heb al de volgende bladzijde ook gelezen en dan komen we in principe diezelfde belofte tegen. Ik heb met opzet dat thuis gelaten, want ik heb lijsten vol met A4, zo lijsten vol van die beloften hier uit Genesis. En die herhaald worden en herhaald worden en herhaald worden aan Adam en daarna zijn afstammelingen. En in ieder geval, om er een boel over te slaan, aan Noach. Dat was hoofdstuk 9, er wordt er nog wat aan toegevoegd, waaronder dat vlees eten enzovoort. En dan kom je weer een paar generaties overslaan, kom je bij Abraham en dan ontploft het. Hè? Dan wordt het vele malen herhaald aan Abraham, ga heen vermenigvuldigt u, sterren des hemels, zand des zee, allemaal groot. En niet maar één koning, maar koninkrijken naast elkaar enzovoort. En zijn naam wordt dus aangepast, vader van vele volkeren. En zijn vrouw, aan haar wordt precies hetzelfde gezegd. En haar naam wordt dus gemaakt tot vorstin, want dat is wat Sarah betekent. De tsarina. Ja, datzelfde woord, ja. Nou goed. En dan wordt aan Abraham menigmaal herhaald. En daarna aan Isaac, niet aan, ja, Ismaël een beetje. Maar de meerderheid gaat naar Isaac en het wordt herhaald een paar malen. Dan aan Jacob, het wordt menigmaal herhaald. En dan voor een deel gaat de lijn langs Juda, waar het koningschap aangaat. En het gewone deel gaat verder via Jozef en via Ephraim. En het wordt herhaald en het wordt herhaald. De geschiedenis door. Op generatie op generatie. Precies diezelfde dingen. Dus ja, het moet nog gebeuren allemaal. En de opstanding van Christus is fundamenteel het begin van die volmaaktheid. Van Christus staat ook dat hij volmaakt is. En van ons staat dat wij in Christus volmaakt zijn. Gij zet in hem volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht enzovoort. En via hem breidt het zich uit. Dat is waar het over gaat. En het heet dan ook niet alleen volmaaktheid, maar het heet ook volheid gewoon. Het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, enzovoorts. Ik bedoel, dat lees je toch uitgebreid in het Nieuwe Testament. Dus je zou die zin maar gewoon moeten laten staan. God heeft deze dingen gemaakt, dan wel gedaan, dan wel geschapen. Het was zeer goed en als het zeer goed is, betekent het dat het beantwoord aan zijn doel. En of het volmaakt is, perfect... Ja, dat is nog maar de vraag. Ik vind dat helemaal geen punt. Je zit hier midden in een productie en hier worden de halfproducten bekeken en er wordt gezegd, ja, ziet er goed uit, gaat helemaal goed hoor. Jawel, het is nog niet af. Er moet nog het een en ander geregeld worden onderweg. En buiten het verband van Genesis 1... worden die dingen dus gewoon wel weer geleerd. Dat wil zeggen dat God een plan uitvoert in de loop der eeuwen. Begrijp me goed, dat vind je ook niet in alle christelijke kring, maar dan toch, je vindt het wel. God voert een plan uit in de loop der eeuwen. Hij heeft wat te doen, hij heeft wat te demonstreren, wat te bewijzen, enzovoorts. Jazeker, maar dat is hier al begonnen. Dat komt niet hierna pas, dat komt bijvoorbeeld niet pas na de zogenaamde zondeval van de mens. Ik zie het woord staan boven hoofdstuk 3, de zondeval. Maar ja, dat is, dan trap je in een val en dat is zonde hier. Want dit is natuurlijk niet de zondeval. De zondeval, voor zover dat bestaat, was dat al veel eerder. Wij worden geconfronteerd, Adam in de eerste plaats, de mens, Adam en Eva, de mens, Adam en Eva. De mens wordt geconfronteerd met de zondige omstandigheden waarin zij zich bevinden. Dat wil zeggen met een wereld die misschien goed is, maar niet volmaakt. En die misschien zeer goed is, omdat die beantwoordt aan het doel, maar zeker niet volmaakt is. Daar gaat het om. En dat ligt hier in deze woorden, dacht ik ook vast. Ik moet er nog wel bij zeggen, dat voor ik het vergeet. Er staat, hij heeft de zevende dag geheiligd. Maar u wordt geacht te weten dat dat slaat op de inzetting van de Sabbat veel later. Nou ja, wij weten dat veel later, omdat het pas in, Exodus. Was het 20? In Exodus 20 pas gemeld wordt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt enzovoort. Want God zelf heeft op de zevende dag gerust van zijn werk enzovoort. Nou kan het natuurlijk zijn dat die inzetting al hier zijn oorsprong vindt. In Genesis, maar ik aarzel altijd om dit soort dingen te zeggen. Want dan zit je weer op het terrein van de zevende dags Adventisten enzovoort. Waar ik nog ook weer niet zoveel vertrouwen in heb. Maar dat deze zevende dag model staat voor wat later de Sabbat is. En dat de Sabbat herinnering is aan deze zevende dag. En dat het dus uitdrukt dat in zes dagen God zijn werk doet. En dat betekent dat dat ook gebeurt in zes bedelingen. En dat in de zevende daar eigenlijk niks meer aan toegevoegd wordt. Je moet het er dan mee doen. In het duizendjarig rijk, populair gezegd. Hè? Onbijbels, maar populair gezegd. Dan is alles al geregeld, fundamenteel. Er wordt niks meer aan toegevoegd in die zevende dag. Bovendien, de Joden hebben het ook zo begrepen. Namelijk dat de Sabbat, de komst van de Sabbat, de uitbeelding is van de komst van de Messias. En daarmee het aanbreken van dat laatste wereldrijk, het Messiaanse Rijk. En daar hebben ze gelijk in, dat is zo. En de Sabbat als zodanig mogen dan een herinnering zijn aan deze zevende dag waarop God gerust heeft. Maar het is profetisch voor de wat ik noem de zevende bedeling. Dat wil zeggen het Messiaanse Rijk op aarde in de toekomst. Maar ook dan is het nog niet volmaakt. Want volmaakt is het een en ander pas na de zogeheten jongste dag. Wanneer deze oude hemel en oude aarde voorbij gaan, waarvan de plaats niet meer gevonden wordt, heet dat. En in plaats daarvan wordt gezien een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Zo staat het letterlijk in Openbaring, dus zo citeer ik het dan ook maar. Hoe dat ook zij, dit is het oorspronkelijke, meest oorspronkelijke verslag van de gebeurtenissen. En men heeft vastgesteld, dit is het eerste scheppingsverhaal, want hierna komt er nog een. Dat is inderdaad volkomen juist, dat blijkt uit de inhoud. Meer dan men zich gewoonlijk realiseert. Maar in elk geval wordt dit gedeelte onderschreven met, dit was de toldot, dat is wat we uitgebreid besproken hebben. Dit zijn de geboorten, dit was de toldot, dit is het verslag, dit is de geschiedenis. Dat zijn de wederwaardigheden, de gebeurtenissen. Omtrent de hemel, des hemels. En der aarde. En er staat er als zij geschapen werden, dat is gewoon in hun schepping. Letterlijk, in hun schepping. En daarna zou er een dikke punt moeten staan. En het is enigszins hypothetisch, maar ik sluit niet uit dat de Heer zelf deze woorden ooit heeft opgeschreven. Of God schrijven kan. Ja. Zelfs op stenen tafelen. Dat is voor ons wat moeilijker. Maar hij deed het wel. En niet zeuren van dat heeft hij dan in de tussenliggende 2.500 jaar geleerd of zoiets. Dat is, zover ga ik niet met je mee in dat soort discussies. Of God met de hand zou kunnen schrijven, letters zou kunnen afdrukken. Ja, waarom niet? Waarom heeft hij dan geschreven? Ja, op kleittabletten. Niet noodzakelijk, maar als het een argument is van kan dat eigenlijk wel, had hij dan een bloknoot of zo, of een papier of een schrift of een iPad, een tablet. Nou, dan moet ik u zeggen dat volgens de laatste berichten God zelf de uitvinder is van de tablet, of het was Mozes, want de 10 geboden werden geschreven op 2 tablets in het Engels. In Engels, tablets, tafelen, echt wel. Dus vooruit maar weer. Dus ik denk dat hij dat zelf geschreven heeft. Ik weet niet zeker, ik weet niet of deze dingen meteen geschreven zijn op kleitabletten. Dat is het meest voor de hand liggende overigens. Ik weet het niet. Ik weet wel dat dat Genesis zelf, het boek zelf, dat de meest oorspronkelijke vorm die wij daar van kennen, ik zei niet hebben, maar zij die wij kennen, is toch die van de kleitabletten, omdat de structuren van zo'n opbouw, die vinden wij in het boek Genesis terug, Maar ik voel me niet geroepen om op die dingen nog weer terug te komen. Want je kunt gewoon uit de als je dit soort dingen één keer gezien hebt, zie je het gewoon terug in de inhoud zelf. Namelijk, met dat woord, dit zijn de geboorten, wordt het een en ander afgesloten. Want het betekent nou helemaal niet geboorten. Dit zijn de geschiedenissen van de hemel en aarde in hun schepping. Daar ontbreekt uitdrukkelijk de naam van de ondertekenaar. Want in de volgende afsnijdingen, hoe heet dat, de volgende delen, hoofdstukken, daar hebben wij die namen er wel onder. En dan valt het ons op dat het er hier niet onder staat. En wat overblijft is dat het dus een verslag is dat de Heer zelf heeft overgeleverd. Al heeft hij het gedicteerd aan Adam die het dan heeft moeten opschrijven. Of uit zijn hoofd leren totdat hij het aap nooit mis had geleerd. Of zo weet ik veel, jongens. Nee, ik vind het allemaal geen... Ik vind het een te laag niveau, weet je. We hebben van doen met God. En die regelt dat. En die zegt, hier heb ik het eerste hoofdstuk. En nou jij. En dat doet hij dan ook. En hij begint dus in 2 vers 4. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alles struik dus. En ik heb u al gezegd dat als je die punt aan het eind van vers 4 weglaat. Maar gewoon zet achter geschapen werden, eerder in het vers. En dan met die T van ten dagen als een hoofdletter, nieuwe zin. En dan gewoon door laat lopen in vers 5. Dan heb je een fatsoenlijke zin. En zoals het er nu staat, zijn het geen fatsoenlijke zinnen. Gaat nergens naartoe. Namelijk, en alles struik des... Ik ga een verhaal vertellen, ik ga het voorlezen. En alles struik des velds, eer hij in de aarde was... en al het kruid des velds, eer het uitsproot... want de Heere God had niet doen regenen op de aarde... en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Nu is de vraag, wat is het onderwerp? Wat is het gezegde? Wat is het leidend voorwerp, meewerkend voorwerp... en noem het maar op... Is niet te vinden. Dit is geen zin. Nou ja. Dus je leest. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds. Enzovoorts. Had de Heere God de mens geformeerd uit de stof der aardbodem. Enzovoorts. En daartussenin staat dan. Alle struik des velds, eer hij in de aarde was en al het kruid des velds, eer het uitsproot, heeft God gemaakt, want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde. En er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar het kwam toch allemaal uit de aarde op. Hoe kan dat dan? Nou ja, omdat via de dauw, hè, maar er was een damp opgegaan uit de aarde, want het hoeft niet noodzakelijk te regenen om het zaadje nat te krijgen. Als je de droge lucht overheen laat gaan, komt het vocht vanzelf uit de droge lucht. Dus gewoonlijk warme lucht. Dat hoeft niet, kan ook vorst zijn, maar vooruit. Maar en dan heb je damp, zo gaat dat, dauw. En dan wordt alles nat. En wordt ieder bloempje besproeid, ook het kleinste. En hoe de lied maar uit, dan zoiets. En die bevochtigde de ganse aarde, want regen, dat komt pas later. Dus als we het nou over het klimaat hebben, later is het klimaat veranderd. En waarom dat in zit, ja, dat weet ik niet, maar ik moet het natuurlijk dringend ophouden. Waarom dat in zit, oké, eind vanavond dan, waarom dat in zit... Dat is niet helemaal duidelijk. Wij weten wel dat de seizoenen veroorzaakt worden. En dan ga ik gemakshalve, om het u niet te moeilijk te maken. Niet nodeloos moeilijk te maken. Ga ik uit van het algemeen aanvaarde wereldbeeld. De seizoenen ontstaan doordat de aardas... niet een hoek maakt van 90 graden met de ecliptica, maar hij staat schuin. niet zomaar zo, staat schuin. En het heeft tot gevolg dat wij de zon in de... Als de zon aan de ene kant, als de aarde aan de ene kant van de zon staat, zal ik maar zeggen, zien wij de zon overdag hoog aan de hemel staan. En 's nachts laag, maar dat kan niet, maar laag onder de horizon is het dan. En een half jaar later is het net andersom. En dan staat de zon overdag, logischerwijs, laag aan de hemel. En 's nachts zakt hij er diep onderweg. En dat komt door die scheve stank van die aardas. En daar ligt dat dus aan dat wij seizoenen hebben. De warme zomer met de zon hoog aan de hemel en de koudere winter met de zon laag aan de hemel. En het is duidelijk dat het zuidelijk halfrond ligt, dat dus precies andersom. Dan is het hier winter is, dan is het daar zomer en andersom. Logischerwijze. Maar goed, dat ligt daaraan. Dat wil zeggen, het is een beetje slordig dat het scheef staat. Toch? Idealiter zou er recht moeten staan, dan kun je je eigen klimaat uitzoeken, eigen gemiddelde temperatuur. Naar het noorden of naar het zuiden maakt dan ook geen verschil. Dan is het aan de evenaar het heetst sowieso, en dan, maar dan heb je geen seizoenen meer. Daarom moet ik erop wijzen dat in het Koninkrijk, in de 1000 jaren... daar zijn geen seizoenen meer, want dan dragen de bomen 12 maanden per jaar vrucht, en niet alleen in de oogstmaand. Dan zijn er ineens ook geen seizoenen meer, zodat de vrezen valt, en het is nog niet eens een nieuwe schepping hoor, dat hebben we het over 1000 jaren, de vrezen valt dat dan die aardas dan toch weer recht staat op de baan van de 90 graden, op de baan van de zon, en dus op de ecliptica. Zodat vervolgens de vraag is, er staat scheef, maar is dat altijd zo geweest? En mijn antwoord is, nou, ik denk het niet. Ik denk dat hij tot aan de vloed van de dagen van Noach gewoon recht gestaan heeft. Want er is namelijk in die tijd ook nog wat anders gebeurd. Puur op basis van wat de Bijbel leert trouwens. Dat is namelijk dit, dat voor zover er niks weggelaten is uit het verslag, dan is het zo dat tot aan de dagen van de vloed van Noach het jaar wel degelijk bestond uit 12 maanden van 30 dagen. Kortom, 360 dagen. En wij hebben bovendien buiten de Bijbel om ook nog zo het een en ander aan, laten we zeggen, klassieke volksoverlevering, dan wel geschiedschrijving of hoe het maar heet mag, uit de verre oudheid, waarbij men ook een jaar kende gewoon van 360 dagen. En ik noem dat gewoon, niet omdat het een Nederlands stopwoord is, maar omdat heel het idee van een cirkel verdeeld in 360 graden komt daar vandaan. Wij weten eigenlijk allemaal dat het jaar eigenlijk keurig 360 dagen zou moeten zijn. En uit de diverse volksoverleveringen, of hoe je ze maar noemt, kan afgeleid worden dat dat ooit ook zo was. En uit de Bijbel kan het ook afgeleid worden, want in de dagen van de zondvloed zelf, van de vloed van Noach bedoel ik, vinden we ook tijdrekeningen waaruit blijkt dat 5 maanden is exact 150 dagen enzovoort. Kun je zo nakijken, dat is zo 360 dagen voor een heel jaar enzovoort. Maar daarna is dat kennelijk niet meer het geval. En sindsdien zitten we met het probleem dat een officiële Bijbelse jaarindeling niet eens kan, maar steeds opnieuw moet gecorrigeerd worden via schrikkeldagen en schrikkelmaanden enzovoorts, omdat het zaakje niet meer synchroon loopt. En de suggestie is dat er onderweg dus een keer iets heeft plaatsgevonden waardoor deze dingen verstoord zijn. Heb u dat tot zover? En als dat kan, dat ineens het zonnejaar ineens meer dan 5 dagen langer duurt enzovoort, dan kan het ook dat om dezelfde redenen, door dezelfde oorzaak, wij ook ineens overgeleverd zijn aan de seizoenen. Vandaar dat we de instelling van die Bijbelse feesten, die afhankelijk zijn van de seizoenen, dat wil zeggen de gezette hoogtijden des Heren, dat we die ook niet vinden voor Noach, maar daarna. Nou ja, ruim daarna, moet ik toegeven, maar zo is het nou eenmaal. Heb u dat? Met andere woorden, voor de dagen van Noach was de situatie op aarde veel stabieler, klimatologisch, dan daarna. En ik persoonlijk verwacht het herstel van die dingen in de wederkomst van Christus. Dus ter gelegenheid van de openbaring van zijn koninkrijk. Omdat dan die beschrijving klopt. Namelijk van de boom des levens met zijn vruchten het hele jaar door enzovoorts. En dat hele idee van continue vrucht vind je trouwens ook uitgedrukt, maar die is helemaal terzijde dan, in de zogeheten menorah. Dat wil zeggen in de zevenarmige kandelaar van de tempel, dan wel tabernakel. Want die heeft de vorm van een amandelboom, ik noem het altijd een gestileerde amandelboom. Een stam met 6 takken. En aan die takken vinden wij knoppen, staat er, knoppen, bloemen en noten. Dus de knop, de bloem die daaruit voortkomt en ook de noot die dan weer uit die bloem voortkomt enzovoort. Maar die allemaal tegelijk aan zo'n tak, ja, dat kan niet, tenzij er geen sprake meer is van seizoenen. Dat is het verhaal. Dan kun je zeggen, het is een uitzondering. Maar ja, oké, het is een uitzondering. Maar zo kun je, in principe kun je zo alles wegredeneren en zeggen, het zijn uitzonderingen. Maar het gaat er nou juist om dat die menorah de uitdrukking is van de geest en daarmee van leven. Fundamenteel eeuwig leven, vandaar dat de lampen ook altijd branden moesten en al dat soort zaken meer. En het idee van knoppen, bloemen en noten tegelijkertijd drukt precies datzelfde uit. En dat betekent ook alle maanden van het jaar vrucht en niet maar in één maand. Dat hebben we die. Nou goed, daar mag u een poosje over nadenken. Want het is weer de hoogste tijd, ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn om dit woord, dit levende woord, te openen. Om bepaald te worden bij deze alleroudste delen van uw heilige schrift. Maar daarmee tegelijkertijd bepaald te worden bij wat nog steeds toekomst is. Wij danken u te mogen beseffen dat wij meteen van doen hebben hier met profetisch woord. Met woord dat ons spreekt dus over de toekomst, over beloften die u gedaan hebt, die vervuld zouden worden duizenden jaren later pas, maar die vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland, in wie al uw beloften ja en amen zijn. Wij danken u voor het voorrecht dat wij als gelovigen reeds nu deel hebben gekregen aan deze dingen en dat wij u leren zien als met eer en heerlijkheid gekroond. En dat terwijl de wereld in duisternis is, wij mogen wandelen in uw licht. Dat licht van uw profetisch woord, dat zou schijnen in onze harten, maar dan toch zodanig dat we daarin zouden wandelen. Wij danken u daarom ook voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan, bij de troon van uw genade, opdat we van u mogen ontvangen genade en barmhartigheid en al wat nodig is om u te dienen. Vader, verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.